Tot 8 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenavond. Precies 10 jaar geleden overleed Mimi Maréchal. Een vrouw die een belangrijke impuls heeft gegeven aan de ontwikkeling van Zen in Nederland. U kunt nu luisteren naar een gesprek met theologe Christa Anbeek, die haar levensverhaal optekende en onlangs een symposium organiseerde over het gedachtegoed van Maréchal.
Christa, je hebt een boek geschreven over Mimi Maréchal,
ja.
Van wie altijd gezegd wordt dat zij heel belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van Zen in Nederland.
Ja.
Maar zij was een graalvrouw.
Ja.
Kan je uitleggen wat dat is?
Ja, nou, de graalbeweging, dat was een katholieke vrouwenbeweging voor lekenvrouwen. En nou zeg, in de loop van de 70, 80 jaren van de 20e eeuw is dat katholiek enorm verbreed. Eerst naar ecumenisch en nu wordt er zelfs gezegd intercultureel en interreligieus. En nou goed, er zijn, denk ik, als het om het interreligieuze gaat, een paar boeddhistische vrouwen lid van de graal tegenwoordig. Maar in ieder geval, het geeft aan dat het een open beweging wil zijn voor vrouwen die religieus geïnteresseerd zijn. En de beweging zoekt van oudsher naar de plek van de vrouw in de kerk, in het geloof en in de samenleving. En dat probeert ze op allerlei vlak te ondersteunen.
En nou is zij dus in de loop van de tijd helemaal in het boeddhisme verzeild geraakt. Is dat een logische connectie?
Nou, op zich niet, maar dat is bij haar zo gekomen. Zij werd samen, ze is in 1960 bij de Graal gekomen. En toen werd zij in 1962 uitgezonden naar Japan, samen met een Japanse graallid, om te kijken of daar een Japanse graalbeweging opgezet kon worden. En zij heeft daar 12 jaar gewoond en uiteindelijk is het niet gelukt om daar echt een Japanse graal van de grond te krijgen. Maar zij heeft daar het boeddhisme leren kennen. En daar raakte zij erg door gefascineerd en in geïnteresseerd. En ze is ook, ze heeft er veel over gelezen, maar ze is ook de meditatie gaan beoefenen. En toen zij terugkeerde in de begin jaren 70, toen merkte zij van, er is hier ook veel verschoven op het gebied van religie en spiritualiteit. En er was een belangstelling voor Oosterse spiritualiteit. Dus ze werd uitgenodigd voor lezingen. En toen werd zij ook uitgenodigd om op de Tilteberg, dat was het centrum van de graalbeweging, om daar meditatieprogramma's op te gaan zetten. Nou, dat was net in de begintijd dat hier in Nederland zo'n beetje opkwam. Ik denk dat Zundert, ik weet niet of zij al... Ja, ik denk eigenlijk wel dat die ook net begonnen met hun eerste retraites aan te bieden. Ja. Lazal, dat is dan een naam die in dat verband ook genoemd werd. Die werd, dacht ik, al door Zundert uitgenodigd. Maar goed, Mimi is toen heeft ze zich op de Tilteberg gevestigd. En ze had natuurlijk tal van contacten opgedaan in Japan. En zij nodigde mensen vanuit Japan uit om naar de Tilteberg te komen om retraites te begeleiden. Ook om op het intellectuele vlak dingen te vertellen en uit te leggen over de boeddhistische achtergronden en de culturele achtergronden. Ja, dat is uitgegroeid tot een praktijk van veel zenmeditatie daar in het centrum de Tilteberg en tal van zenprogramma's. En na verloop van tijd ging zij ook niet alleen Japanse leraren, maar Amerikaanse leraren uitnodigen. En die allemaal naar de Tilteberg voor hun retraites kwamen. Ja. Dus zo is de Tilteberg een beetje een geboorteplek voor de zen in Nederland geworden. Omdat heel veel scholen, die nu voor een deel eigen centra hebben, bijvoorbeeld de Noorderpoort of de Kanzion Sangha in Amsterdam. Die zijn allemaal op de Tilteberg begonnen met hun retraites.
Dus eigenlijk zat er al iets in de lucht. En dat viel samen met het feit dat zij 12 jaar in Japan had gezeten en daar heel veel kennis had opgedaan.
Ja, en daarin, zij was door haar verblijf daar en Zij was docenten Frans en Engels in Tokio aan de universiteit. Maar goed, dat geeft al iets aan dat ze een taalgevoelig iemand was. Maar zij beheerste door haar 12-jarig verblijf de Japanse taal ook heel goed. Dus het is inderdaad een samenloop van omstandigheden. Maar zij was toch ook een soort ideale brugfiguur. Mm. Ze kon tolken voor Japanse leraren. En had denk ik meer achtergrondkennis van de cultuur en van boeddhisme ook dan de gemiddelde westerling die met Zen in aanraking kwam.
Weet jij waarom zij zich zo aangetrokken voelde tot het boeddhisme?
Nou, de Zen, als je in de boeddhistische tradities kijkt, zou je misschien zeggen dat op een bepaalde manier Zen een van de meest kale tradities is. Hè. Daar wordt toch heel veel nadruk gelegd op het zittende mediteren. Je kan niet zeggen dat Zen geen rituelen kent, maar misschien wat minder nadruk dan in andere stromingen. En met name ook weinig nadruk op allerlei leerstellingen daarachter. Nou, zij vond dus eigenlijk die stilteoefening, de discipline daarin, het echte langere zitten, die trok haar heel erg aan. En gecontrasteerd met haar eigen christelijke, katholieke achtergrond, was het ook het los van teksten mediteren. En dat is misschien ook een proces, denk ik, die in de theologie in die tijd en in de kerk sowieso een rol speelt. Dat heel veel mensen toch zoiets hadden, wat moeten we met al dat conceptuele geloof? En daar was voor haar die Zen heel aantrekkelijk in.
Omdat het zo praktisch is.
Ja, heel praktisch. En zij dacht ook dat het in de tijd van de westerse hectiek veel voor mensen kon betekenen, die stilteoefening. Dus zij koppelde het altijd wel aan boeddhisme. Hè? Maar ze dachten, los van of je nou helemaal boeddhist wilt worden, kan die oefening grote waarde hebben in de westerse cultuur. Zij was heel erg overtuigd van de rust en de stilte en de wijsheid die achter de meditatie schuil kan gaan. Ja.
En wanneer heb jij haar nou eigenlijk leren kennen?
Nou, ik heb haar leren kennen in eerste instantie helemaal losgekoppeld van de Zen. Ik ben, toen ik theologie studeerde, want Tiltenberg was het huis van de Graalbeweging, en daar organiseerden ze naast die Zen ook allerlei programma's op het gebied van vrouwenspiritualiteit. En ik studeerde theologie en ik was ook geïnteresseerd in feministische theologie. En zo kwam ik een keer een programma aanbod van hen tegen. En toen ben ik met een groepje medestudent een keer een weekend daar naartoe gegaan. En daar heb ik haar leren kennen. Ik ben toen nog wel eens terug geweest, maar ik had helemaal die Zen niet opgepikt. En toen later, toen ik zelf inmiddels studiematig wel met Zen en boeddhisme bezig was, ging ik naar een lezing in Leiden. En daar kwam ik haar tegen. En ik kende haar al wel, maar was heel verbaasd om haar daar met die Japanse filosoof die daar een lezing hield binnen te zien wandelen. Ik had zoiets, wat krijgen we nou? En zo ontdekte ik dus eigenlijk dat er nog een heel andere wereld achter de Tiltenberg schuil ging. Ja.
En waarom vond jij het zo'n inspirerende vrouw?
Ja, nou, dat is misschien. Want we hebben nu net ook het symposium achter de rug. En dan zeker mensen die haar niet hebben gekend. Iemand zei, het lijkt wel een soort heilige verering hier. En ik dacht, zo bijzonder was ze. Nou, inderdaad ook weer niet. Hè? Dat was toch. Maar. Ik denk dat het op zo'n moment ook meer is dat het klikt tussen twee mensen. Ze had natuurlijk wel iets, hè, want veel mensen hadden waardering voor haar. Maar het was eigenlijk ook een gewone vrouw die door haar levensloop een aantal bepaalde kennis en ervaring in huis had, die niet helemaal alledaags is. Dat was een aantrekkingskracht, maar er was ook gewoon sprake van een vriendschap tussen haar en mij. Dat kan je in allerlei dingen zoeken, hè? Ook in psychologische factoren. Maar zij vond mij ook aardig en dat vond ik ook weer leuk. Hè? Dus eigenlijk ook gewone menselijke dingen. Maar wat mijzelf trok, ik was in die tijd, denk ik, toch wel op zoek naar niet heel duidelijk voor mezelf op zoek. Ik had zoiets van, nou, religie, dat, ik had dat een heel aantal jaren gestudeerd. En ik had zelf ook een aantal dingen meegemaakt in mijn leven, waardoor ik dacht, nou, van religie moet je niet te veel verwachten. En zij straalde iets uit van, nou, misschien heb je het niet helemaal bij het rechte eind. Zonder dat zij mij probeerde te overtuigen van iets, zei ze van, misschien heb je nog niet alles ontdekt. En dat zei ze eigenlijk ook niet met zoveel woorden, als meer in de manier waarop zij zich bewoog in dat centrum. En hoe ze die meditatie begeleidde. En ja, op een vrij rustige en zachte manier mensen aanmoedigde om ermee door te gaan, niet op te geven. En, dus dat, ja, dat heeft indruk op me gemaakt.
Dat was een soort belofte.
Ja, ja, terwijl ik zelf eigenlijk nergens meer in geloofde en dacht van, nou, ik wil best aan zen meditatie gaan doen om mezelf en anderen ervan overtuigen dat dat het ook niet is.
En kan je zeggen dat zij een bepaald gedachtegoed uitdroeg? In boeddhistisch opzicht?
Ja, zeker. Maar dan eigenlijk, en dat sprak mij ook aan, ze was kritisch. Dus ze zei, je moet wel goed realiseren dat het boeddhisme, zoals wij dat via de zen dan leren kennen, helemaal verpakt is in de Japanse cultuur. En die Japanse cultuur is zeker niet heilig. Dus dat is een hele klus om te ontwarren wat waardevol is en wat eigenlijk maar ballast is. En zij moedigde de mensen om haar heen aan om bijvoorbeeld niet al te hard en blind achter goeroes aan te lopen. En zij zei, dat zijn ook mensen met hun eigen beperkingen. Je moet hen niet op een voetstuk plaatsen, want er kan allerlei narigheid uit voortkomen. Nou, dan was ze extra kritisch, zeg maar, naar mannelijke leraren in die zin dat ze zei, ja, dat is heel traditioneel, vooral als vrouwen de plek van de leerling hebben en de man de plek van de leraar. Dus ze zocht heel sterk naar, wat kan nou de plaats van de vrouw zijn in die zen-traditie? Nou, en op grond daarvan zei ze bijvoorbeeld weer, ja, is die keiharde training waarin je eindeloos mediteert, die nogal rigoureus is, is dat nodig? Of is dat bijvoorbeeld voor vrouwen toch minder geschikt? Is het nodig om van bij wijze van spreken 5 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds te mediteren? Of bereik je eigenlijk hetzelfde van 7 uur 's morgens tot 1 uur of 8 's avonds? Gewoon, ze zocht naar wat mildere, zachte vormen. Ja, zij heeft er ook voor gekozen om zelf geen officiële leraar te worden. En dat deed ze omdat haar Japanse leraar, en dat is heel gebruikelijk binnen de zen-traditie, dan van haar vroeg dat zij geen andere zen-leraren meer zou uitnodigen op het centrum. En dat wilde ze niet. Want zij zei, hier in het Westen moeten mensen met verschillende scholen kunnen kennismaken. En dan op grond van de ervaringen die ze opdoen zelf hun keuze kunnen maken. En dat vond zij belangrijker dan haar eigen leraarschap. Dat vond ik erg leuk aan haar, dat zij kritisch was en eigenzinnig. En
het zegt ook echt iets over het pionieren, hè? Van zo'n nieuwe traditie, hoe je daar je tegenover moet opstellen.
Ja, en daarin heeft denk ik misschien haar verblijf in Japan wel een belangrijke rol gespeeld. Omdat zij natuurlijk toch had gezien hoe het daar in die cultuur is, het zen-boeddhisme. En hier in het Westen hebben mensen de neiging om toch een soort ideaalplaatje van het boeddhisme te maken. Het christelijk geloof is niks en die katholieke kerk is verstokt en versteend en ouderwets. En dan hebben we gelukkig het boeddhisme. Maar in Japan is in feite hetzelfde aan de hand als met het christelijk geloof hier. Het is ouderwets. De vrouw is ontzettend nog veel meer onderdrukt bijna, als je zoiets al kan zeggen, dan in de katholieke kerk. Dus zij had denk ik minder last van het idealiseren van de zen dan westerlingen die minder met de Japanse zen in aanraking zijn gekomen. Ja. En vanuit die noodzaak pionierde zij denk ik ook. Ja.
Heb jij een geromantiseerd levensverhaal over haar geschreven? Maar het gaat eigenlijk ook over jouzelf, hè, dit boek?
Ja, ja, het gaat eigenlijk over 3 personen dan, zeg maar, 3 hoofdpersonen. Mimi en haar ontdekkingstocht door het boeddhisme. Maar daarnaast is een belangrijke tegenfiguur van haar Akiko. En dat was het Japanse Galit met wie zij in Japan verbleef. En Akiko is boeddhistisch van geboorte, maar heeft zich op 16-jarige leeftijd bekeerd tot het christelijk geloof. En nou, heeft toen een hele zoektocht gehad en is uiteindelijk bij de Graal terechtgekomen. En zo hebben die twee elkaar leren kennen. Maar Akiko vond het eigenlijk maar niks dat Mimi zo door dat boeddhisme gefascineerd raakte. Dat had weer met haar eigen ervaringen te maken. Zij had zoiets, dat is een oude verstokte religie met een hoop corruptie. Ze was uit 1930 geloof ik, of 1931. Dus zij had als tiener de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En het is tegenwoordig algemeen bekend dat ook de zenpriesters en de breder de boeddhistische priesters het nationalisme enorm ondersteund hebben. Wat als gevolg heeft dat na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk ook dat boeddhisme voor heel veel gewone mensen had afgedaan. Hè? De priesters waren door de mand gevallen. En dat was voor Akiko ook heel sterk zo. In het boek wordt ook nog verteld hoe zij op persoonlijk niveau een heel nare ervaring heeft. Na het overlijden van haar broertje, dat de priester weigert te komen om de rituelen uit te voeren.
Omdat ze te weinig geld hebben, geloof ik.
Ja, dus voor haar had het afgedaan. Het was schijnheilig en corrupt. En dan haar beste vriendin, met wie ze zelf allerlei prachtige plannen had daar in Japan, die gaat dan met dat boeddhisme aan de haal. En dat wordt een enorm conflict. En uiteindelijk verwijderen zij ook van elkaar. En dat is in hun leven ook niet meer echt hersteld, die vriendschap.
En refereert dat ook aan de problematiek waar je het net over hebt, hè? Dat mensen uit het Westen vaak een geromantiseerd beeld hebben van het boeddhisme en vice versa.
Ja.
Dat zie je toch een beetje hierin terug.
Ja, maar ook andersom, hè? Want het schijnt zo te zijn. Want bijvoorbeeld in Japan heb je natuurlijk meer mensen, westerlingen, die geïnteresseerd zijn geraakt in het boeddhisme. Dus bijvoorbeeld een aantal mensen die als missionaris daar naartoe gingen en soms intellectueel studies van het boeddhisme maakten, maar iemand als Lazal, die ook probeerde van, nou, kan christelijk gebedsleven en de beoefening van meditatie niet samengaan? En het waren vooral de bekeerde Japanners die daar fel op tegen waren. Dus de Japanse christenen, die hebben daar op de een of andere manier willen ze dat uit elkaar houden. Ja. Maar dat zie je andersom soms ook wel weer. Want hier zie je ook weer dat er soms westerse boeddhisten zijn. En je hebt daar allerlei variaties in. Maar er zijn westerse boeddhisten die zeggen van, nou, het kan best geïntegreerd worden met christelijk geloof. Maar er zijn er ook nogal die vrij sterk zeggen van, nee, dat moet je niet doen. Van, boeddhisme is boeddhisme en dan moet je niet gaan vermengen met het oude christelijke geloof. Mm. Dus die thematiek speelt mee een rol. En dat verhaal van Mimi en Akiko wordt verteld vanuit het perspectief van een derde vrouw. En ja, die gaat eigenlijk een beetje terug op mijzelf, of ja, helemaal. Ja. Dat is een jongere vrouw die zich afvraagt, hebben ze nou gelijk gehad? Is het echt zo verschillend, dat boeddhisme en christendom? En hoe zat het dan precies in elkaar? Dus dat is iemand die geïnteresseerd is in het verhaal van hen allebei. Mm-hmm. En daar is ze in geïnteresseerd, vooral omdat ze zelf op zoek is naar wat zen kan betekenen, of het christelijk geloof eventueel kan betekenen.
Ja. Ja. En in die zin is het ook allemaal biografisch, eigenlijk voor alle drie de personen.
Ja, alhoewel het wel zo is dat ik zeg maar, ik heb in het werken ook voor de ik-figuur geen levensbeschrijving gemaakt, maar voor Mimi 1 en voor Akiko. En vervolgens ben ik het verhaal gaan schrijven. Dus het gaat terug op feiten. Maar het is ook duidelijk, zeg maar, er zit ook een soort verhaal in het boek. En dat is fictief voor een deel. Hè? Of, het is in die zin niet een biografie, maar echt een geromantiseerd levensverhaal. Ja. Dus tussen fictie en werkelijkheid zit het in. Ja. Ja.
Laat nog even doorgaan op die verhouding tussen zen en christendom. Want wat probeer jij duidelijk te maken in deze verhouding tussen Mimi en Akiko?
Aan de ene kant wil ik inderdaad de tegenstellingen laten zien. Dus dat ze boeddhisme en christendom heel andere accenten leggen. Dus dat je niet zomaar kan zeggen, het komt op hetzelfde neer. Volgens mij, dat hoop ik, dat als je dit boek leest, dat je denkt, goh, daar zitten inderdaad tegengestelde accenten. Het christelijk geloof gaat sterk in op, hè? Elk mens is bijzonder, je hebt je naam, God kent je. Dat speelde voor die Akiko ook een belangrijke rol.
En zij zegt op een gegeven moment ook van, je moet vechten voor iets, hè?
Ja, dus je kan je nog afvragen of dat nou super boeddhistisch is, hè, dat er een zekere passiviteit van uitgaat. In ieder geval, zo zegt Akiko het in het boek wel, dat voor haar de boeddhistische levenshouding ook is van, nou, er is mooi weer, er is slecht weer, er zijn goede momenten, er zijn slechtere momenten, hè, en het komt erop neer dat je dat kan ondergaan. En voor haar was er juist vanuit het christelijk geloof een enorme impuls van, nee, je kan iets betekenen in deze wereld. En God wil wel het goede, maar niet het slechte. En het is meer de tegenstelling. En jij kan als gelovige een bijdrage leveren aan een mooiere en betere wereld. Dus zij werd tot activiteit gemotiveerd en geïnspireerd. En dat betekende veel in een bepaalde periode in haar leven. En later is zij, dat is dan toch ook wel weer leuk, ingetreden in een contemplatief klooster, de Petit Sœur du Bethléem. En dat is een heel strenge orde, die leeft volgens de regel van Sint Bruno. En dat zijn, deze orde is geloof ik in de 70e jaren van de 20e eeuw pas gesticht, maar meer bekend zijn de Kartuizers. En ze leven ongeveer op dezelfde manier. Dus dat betekent dat ze de hele dag in een cel zitten, in stilte, niet praten met elkaar, ik geloof alleen op zondag. Dus uiteindelijk heeft zij daarvoor gekozen. Een heel haast nog stiller dan het leven van een zenmonnik, zou je kunnen zeggen. Dus ja, maar dat is voor een deel ook wel aardig dat je ziet van, het gaat niet om één absolute weg, maar het gaat om accenten. En dat is denk ik wat ik probeer duidelijk te maken in het boek. Van, het is niet of boeddhisme of christendom, maar het gaat om bepaalde aspecten van het menselijk bestaan die benadrukt worden, die allemaal waardevol en belangrijk zijn. En in een bepaalde fase van je leven kan je heel veel hebben aan de stilte en de contemplatie. Maar dat heeft ook met je levensverhaal te maken. En het kan zijn dat in datzelfde leven op een ander moment de actie belangrijk wordt. Dus ik probeer iets te zeggen van, nou, het zijn aanvullende perspectieven. En je moet in ieder geval niet een of-of keuze van maken. Ja. En daarin probeer ik de lezer een beetje mee te nemen in die ontdekkingstocht.
En op dat symposium onlangs was dat volgens mij ook weer thema, hè, wat op tafel lag. Die verhouding zen christendom.
Ja, dat klopt. Kijk, Mimi heeft de laatste 10 tot 15 jaar van haar leven een aantal conferenties georganiseerd over boeddhisme, christendom, omdat zij vond dat debat tussen die de religies belangrijk. Nou, zij is in 95 overleden en er zijn nog wel één of twee geweest, maar eigenlijk de laatste 5-6 jaar niet meer. En ik dacht, nou, als dat boek uitkomt, is het eigenlijk leuk om zo'n symposium nog een keer te organiseren met de vraag van, hebben boeddhisten en christenen hier in Nederland of iets breder, België, Europa, elkaar iets te zeggen op dit moment? Hebben ze ook belangrijke thema's op de agenda staan? En hebben ze iets te zeggen? Want de dialoog tussen de religies lijkt op dit moment wel heel sterk te gaan tussen islam, christendom en jodendom. Die laatste wordt dan zelfs, vooral islam en christendom hier. Maar hebben de boeddhistisch-christelijke dialoog, heeft die iets toe te voegen? Daar is toch ervaring van 40, 50 jaar gesprek, nog langer als je wereldwijd kijkt, hebben die iets te bieden. Dus dat was het thema van het symposium. Ja.
En?
Nou, als ik, ik weet niet hoe kritisch ik moet zijn naar een symposium wat ik zelf heb georganiseerd. Maar het is niet zo dat ik dingen heb gehoord van, oh, we moeten volgende week de volgende conferentie organiseren, want er zijn heel belangrijke punten uitgekomen. Het is in die zin, het was geanimeerd, het was belangrijk in die zin dat er goed werd gereflecteerd op van, nou, wat biedt christendom, wat biedt boeddhisme, is het hetzelfde, hoe kan je verder komen in het gesprek. Maar het was niet zo dat er heel andere dingen te sprake kwamen als op de eerdere conferenties. Ja. In die zin is er niet in 5-6 jaar een heel nieuwe ontwikkeling gekomen. Ik vind wel dat wij als boeddhisten of mensen die zich met boeddhisme engageren, of je dat nou als christen doet of niet, vind ik wel dat je misschien toch met meer voor de dag moet komen. Dus dat er wel een uitdaging ligt richting boeddhisten, christenen.
En dan vooral boeddhisten of vooral christenen? Of
nou, ik denk, en dat is dan misschien voor mij wat religie overstijgend. Ik vind dat religieuze wegen, die claimen, ik denk toch dat het religieus pad dat doet, iets te brengen te hebben voor deze wereld, dat die inderdaad de handen ineen moeten slaan. He, dus dat is voor boeddhisten, christenen, moslims, wie dan ook, he, de hindoes, dat je eigenlijk toch met elkaar om de tafel moet gaan zitten en moet, de vraag moet stellen, wat kunnen wij voor deze wereld betekenen? En dat zou hier in Nederland ook moeten gebeuren. Dat, en dat gebeurt gelukkig ook, vooral op veel plaatselijk niveau. Ja, en zelf denk ik dan, maar goed, dat is mijn visie, dat wij, als het om boeddhisme en christendom gaat, dat je los moet gaan komen van de verschillende inhouden. En dus dat het niet meer moet gaan over de inhoud van het boeddhistisch pad of de inhoud van het christelijk geloof, maar dat je gewoon met elkaar om de tafel moet gaan zitten en wat kunnen we doen.
Ja. Dus, maar dan praat je echt over maatschappelijk niveau, hè?
Ja.
Niet over een spirituele ontwikkeling of...
Nee, want dan denk ik, ach, dat hebben die tradities genoeg in huis. Mm-hmm. En daar is de dialoog misschien ook wel genoeg over gegaan. Hè? Van, er zijn allerlei uitwisselingsprogramma's geweest tussen boeddhistische en christelijke monniken. En die gaan ook nog door. Hè? En er zijn eindeloze, of nou, veel conferenties geweest over, hè, hoe ziet het christelijk spirituele pad eruit? En hoe het boeddhistische? En wat zou je over en weer kunnen uitwisselen? En kan dat zonder dat je je eigenheid verliest? En ik weet niet, hè, of daar nou nog zo heel veel te ontdekken valt, of dat je dan toch kan terugvallen op allerlei dingen die al gebeurd zijn. Maar daarnaast vind ik inderdaad dat je sociaal geëngageerd moet zijn. En dat zou het beste zijn als dat helemaal interreligieus gebeurt. Nee, maar dan moet je niet gaan praten als je met de moslim, nou, wat geloof jij nou precies? En de boeddhist, wat geloof jij? En hoe zit het dan? Kan iemand die in God gelooft of in Allah gelooft, kan die iemand een boeddhist begrijpen of andersom? Ik denk, daar moet het niet langer over gaan. Ja. Maar ik denk dat, maar dat weet ik niet hoe hoor, maar dat je moet laten zien dat, dat religie ook voor de samenleving relevant kan zijn. Althans, daar zou ik het gesprek graag over willen hebben. Maar daar ging het afgelopen vrijdag ook niet over.
Dus moet toch nog een nieuwe.
Ja, ja, dus dat nog eens denken hoe dat dan zou kunnen. En nou, dan moet je misschien toch ook nog een bredere groep sprekers uitnodigen. Met van diverse pluimage.
Ja. Ja. Tot slot, wat is jouw belangrijkste herinnering aan Mimi Maréchal?
Oh, dat is een moeilijke vraag. Ja, toch eigenlijk denk ik de manier waarop ze dan zo in stilte tijdens zo'n zen-retraite door de gangen liep. En, maar dat toch altijd even met zen, ik weet niet of dat eigenlijk in andere groeperingen ook is, maar dan sluit je je echt af, hè, als je retraite doet en je krijgt bijvoorbeeld ook de neergeslagen ogen en je groet de mensen niet en je loopt langs elkaar heen. En dan, maar dan toch zo vanuit de ooghoeken of via een glimlach liet ze toch merken van ik zie je wel. En dat, ja, dat heeft veel voor mij betekend. En, ja.
U hoorde Jacqueline Oskamp in gesprek met Christa Anbeek. Haar boek Mimi en Akiko is verschenen bij uitgeverij Ahsoka. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Jacqueline Oskamp. Eindredactie Ton Maas, techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 677 1611. Aanstaande woensdagmiddag in Reflecties op dezezelfde zender het tweede deel van onze serie over verlichting, een gesprek met Amni Trulsong Rinpoche over grenzeloze compassie en de column van Varamitra. Graag tot dan.